Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van deze ondernemer. Elon Musk. Is hij gek of is het een genie?
Allebei.
Welk principe zie je in vrijwel al zijn businessmodellen terugkomen?
Het toepassen van first principles.
Welk van al zijn projecten vind jij nou het meest gewaagd?
SpaceX.
En beste Roland, wat wil hij nu eigenlijk met Twitter?
Daar kan twee kanten op. Eén grote global town hall of een app voor alles.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden, nieuwkomers die bestaande markt opschudden en deze keer dus over een van 's werelds meest succesvolle ondernemers. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schaag en Patrick van der Pijl.
Spreek je mee?
Onze gast is Roland Wijnen, business designer bij Business Models Inc. Roland, van harte welkom.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, je zegt gek of genie. Het ligt dicht bij elkaar, allebei dus.
Ja, en het wordt hem vaak gevraagd en dan zegt hij het labeltje madness of madman, dat past mij wel.
Nu komen we straks wat uitgebreider te praten over Twitter, waar de laatste dagen eigenlijk ook weer heel veel om te doen is. Laten we eerst eens even teruggaan in de tijd, naar de jaren 90. En dan zien we bij hem een loopbaan met bedrijven als Zip2, Compaq, X.com, PayPal. Zullen we snel even een rondje maken? Zip2, wat is dat?
Ja, Zip2 was zijn eerste bedrijf, wat hij is gestart met zijn broer, met zijn familie. Hij komt ook uit een hele ondernemende familie. En Zip2 was eigenlijk een Google Maps, een van de eerste Google Maps.
Echt een voorloper daarvan?
Een voorloper, ja. Was hier ook al een pionieren.
Ja, gekocht door Compaq, hè?
Ja, is inderdaad gekocht door Compaq. En toen kon hij weer iets nieuws oprichten.
En dat werd X.com.
Dat werd X.com, een online bank. En daar was hij niet zo succesvol eigenlijk als CEO. Want hij is vervangen door iemand van Intui. Intui is een financiële dienstverlener. En die hebben hem vervangen als CEO. Want daar bakte hij eigenlijk niks van.
En dat had te maken met zijn gekke persoonlijkheid? Of maakte hij echt fundamenteel verkeerde beslissingen?
Nou, ze zeiden toen van hem, en het is allemaal na te lezen natuurlijk op Wikipedia, maar dat is wel grappig dan om weer te zien, dat hij unexperienced was als CEO. Ah, okay. En ik denk dat iedereen moet natuurlijk ervaring ook daarin opdoen.
Later overgenomen door PayPal. En dat was eigenlijk zijn toch wel eerste grote klapper, hè?
Ja, dat klopt. Dus er zat een stapje tussen. Er was ook een bedrijf Confinity van Peter Thiel en Max Levchin.
Peter Thiel van Twitter.
Dat zijn allemaal bekende namen. Hè? Ze noemen dat ook wel eens de PayPal-maffia. Dus dat waren, die hadden een bedrijf Confinity. En die gingen samen met X.com, met het bedrijf van Elon Musk. En toen zei Elon van, ik wil de CEO zijn. En dat is hij ook geworden. Dat ging niet helemaal lekker. Er waren van allerlei problemen. Dus toen uiteindelijk is Peter Thiel toch de CEO geworden. En toen hebben ze dus een van de producten, dat was PayPal, hebben ze het primaire product en ook de brand gemaakt. En toen is PayPal ontstaan door die samensmelting van die twee bedrijven.
En de meeste mensen kenden hem toen nog niet, hè, Elon Musk. Maar daar komen we langzaam maar zeker uit bij het hoofdstuk waar hij wereldfaam mee heeft gemaakt. Tesla, in 2003 opgericht. Als we nu even naar dat bedrijf kijken, wat was nou die ultimate goal van die onderneming?
Ja, kijk, hij is daar inderdaad als co-founder, als investeerder gestart. Later natuurlijk CEO geworden. En de oprichters van het bedrijf, die waren met name met het prototype van zijn elektrische auto bezig. Maar hij zag het al meteen veel groter. Als we dan toch een elektrische auto gaan maken, dan moeten we eigenlijk de snelste en de beste maken. En dan zou het ook vooral moeten bijdragen aan de transitie naar veel duurzamere energie. Zich duurzamer voortbewegen op die planeet met elektrische auto's.
Want uiteindelijk was niet het doel mooie auto's maken, schone auto's, maar de energietransitie een boost geven.
Dat klopt, daar heeft hij het altijd over. Het gaat om sustainable energy. En dat moeten we in het transport doen met auto's. Maar natuurlijk ook op andere manieren. Ook de manier waarop je kunt dan auto's opladen natuurlijk met de zon direct in plaats van met olie. Wat heel erg indirect is.
Als we nu kijken naar een principe dat Musk bij vrijwel al zijn bedrijven toepast, dan moeten we het hebben over wat we noemen de first principle.
Ja.
Wat is dat?
Om dat even te duiden. Elon Musk heeft een van de titels die heeft behaald is een bachelor in physics. En dat is eigenlijk wat hij steeds toepast. En dan noemt hij first principles. Dus hij zegt eigenlijk om iets te begrijpen moet je eigenlijk de essentiële, de fundamentele... waarheid moet je kennen, fundamentele bouwsteentjes. Als je die snapt, dan kun je van daaruit gaan redeneren en iets op gaan bouwen. Dus je moet altijd terug naar first principles. En hij noemt dat ook elke keer in een interview. Noemt hij daar ook wel voorbeelden van dat hij dat toepast. Dus hij wil echt begrijpen hoe iets in elkaar zit, hoe iets is opgebouwd. En van daaruit gaat hij dan die waarde creëren. En dat past hij dus in al zijn bedrijven toe.
Hij is in feite dus niet de man van de incrementele innovaties. Het moet meteen radicaal, fundamenteel, van de grond af aan iets nieuws bouwen.
Ja, en hij wil dan ook doorgronden hoe dus iets in elkaar steekt en hoe het fundamenteel in elkaar steekt. Want dan gelooft hij dat hij ook die ambities die hij heeft, die heel groot zijn, hè, met Tesla, echt die duurzame energietransitie, dat is niet even een nieuwe auto lanceren, dat is veel groter. Dan moet je dus groots denken en dan heb je ook iets nodig van hoe kunnen we dat dan bereiken. Dus dan moeten we inderdaad die first principles steeds toepassen. En dat laat hij steeds zien en dat legt hij ook steeds uit.
Maar dat maakt het ook interessant omdat hij zegt, ik heb die hele grote problemen. En als je daar op een incrementele manier naar blijft kijken van een paar procent meer of minder effectiever of efficiënter te worden, dan ga je dat ook nooit oplossen.
Nee, dat klopt. En om een voorbeeld te geven, hij legt dat in verschillende video's wel uit. Dus hij was een keer in de Tesla Factory en toen daar staat hij ook gewoon uit te leggen van hoe werkt dat dan en waarom zijn jouw batterijen dan zo goed? Hij zei, ik ga uit van first principles. Dus ik ga niet kijken naar een bestaande batterij en hoe kun je die 10% beter maken. Maar ik vraag me af, waar is een batterij nou eigenlijk van gemaakt? Welke chemicaliën, welke materialen zitten daarin? En als we dat weten, dan kunnen we ook kijken, wat is daarin essentieel? Welke nieuwe combinaties kunnen maken? Welke materialen moeten echt anders? Of duurzamer worden gesourced, of wat dan ook? En van daaruit gaat hij dan over een batterij nadenken. Nou ja, en zo heeft hij natuurlijk een batterij gemaakt die ervoor zorgde dat de Roadster de snelste en beste auto ter wereld werd.
Ja, met flinke actieradius.
Precies. En dat kun je niet doen. Dat is zeggen, ik pak een bestaande batterij en wat Patrick zegt, die maak ik 10% beter. En dan hopen we dat die auto ook goed gaat presteren. Ja, dus hij ontrafelt dat echt.
Ja, en feitelijk hangt dit ook wel samen met een andere principiële manier van denken die hij toepast in zijn bedrijf. En dat is de 10x-methodiek.
Ja, klopt. Ja, dus dat is het 10x-denken. Wat wij noemen de exponential mindset. Komt ook van Singularity University af. Die praten daar ook steeds over. Hè. En dat is dat exponentieel denken. Dus, wat Patrick net al aanhaalde. Als je grote problemen in de wereld wil oplossen, dan heb je dat nodig. Want die grote problemen zijn ontstaan door onze huidige manier van denken. Die heel erg incrementeel is. Kunnen we dingen een beetje beter maken? En wil je echt de grote problemen in de wereld oplossen, duurzame energie, mobiliteit, gaan leven op andere planeten, dan moet je 10x denken. Dan moet je 10 keer zo groot denken.
Maar hoe ziet dat dan eruit? Moet je denken dat je 10 keer meer omzet wil of dat je 10 keer meer auto's gaat verkopen?
Nou ja, kijk, vaak wordt dat geïnterpreteerd als dat gaat om 10 keer meer omzet of 10 keer meer verkoop. Maar het gaat eigenlijk om die grotere problemen oplossen. Dus die grote problemen oplossen, daar moet je groter voor gaan nadenken en op een andere manier gaan ontwerpen. En dingen fundamenteel anders doen vanuit die first principles. Dus die 10x gaat niet. Uiteindelijk zal het resultaat zijn dat het omarmd wordt door veel meer mensen. Maar het gaat veel meer over grootser denken. Hoe kunnen we nu echt duurzaam gaan?
Ja, in feite is hetzelfde voorbeeld als met Tesla, waar het uiteindelijk niet gaat om die auto, wat ik denk 99% van de mensen denkt, maar uiteindelijk om een duurzaamheids- of een energieprobleem op te lossen.
Ja, veel groter denken dus dan dan veel mensen geneigd zijn om te doen. Dan is meteen ook mijn volgende vraag. Kan iedereen dat toepassen binnen zijn onderneming? Want ik kan me voorstellen, een gemiddelde MKB'er zal hier niet zo snel mee bezig zijn.
Nee, ja, ik heb daar nog over nagedacht, over die vraag. Kijk, ik denk ook dat als je zeg maar die grote uitdagingen wil oplossen, dan heb je die manier van denken nodig. Anders wellicht niet, maar het is wel altijd. Ik zou iedere ondernemer wel eens aanraden van hoe zou dit 10x kunnen zijn in plaats van 10%. En als je gaat nadenken over 10x, dan ga je ook nadenken, oké, welke dingen zou ik echt weg kunnen laten uit mijn business die gewoon helemaal niks doen en helemaal geen waarde toevoegen. Waardoor dingen vele malen gemakkelijker gaan.
Dus feitelijk terug naar de tekentafel.
Ja, ook. Ja, echt nadenken over die dingen die fundamenteel anders kunnen.
Kijk, nu is het ook de tijd om weer je business planning te gaan maken voor het volgende jaar. En dan zie je ook vaak dat ondernemers of ondernemingen weer 10% erbij gaan tellen. Zonder dat ze echt nadenken van wat nou als het een stuk groter zou zijn. Want mensen verwachten altijd dat het dan groeit op basis van wat het vandaag is. En een tijd geleden sprak iemand van Airbus in München. En die had zeg maar ons boek gelezen. Dat gaat zeg maar over bizmodel shifts. En onderzoeken we ook die bizmodellen. En dan zien we ook één patroon die gaat over exponentiële businessmodellen. En de reden waarom we die hadden opgenomen ging puur aan het feit omdat het gaat over de wereldproblemen op te lossen. En uiteindelijk zei hij bij Airbus, ik kan natuurlijk niet exponentieel gaan denken binnen de organisatie. Alleen hij zegt, het hielp ons wel heel erg om mensen uit die status quo te gaan halen. Om te zeggen van wacht nou even, vergeet even alles wat je weet. Maar wat is nou het echte exponentiële denken hier? Dus hij heeft dat gewoon als pure gedachte-experiment gebruikt.
Zo zou je er dus ook naar kunnen kijken. Dan is van Airbus naar SpaceX volgens mij een mooi opstapje. Zullen we die vragen die we net hadden voor Tesla ook eens toepassen op dit andere project van hem? Misschien nog wel groter, nog wel megalomaner. Als je kijkt naar het first principle van SpaceX, waar moet ik dan aan denken?
Ja, de first principle, hè, of ook het 10x denken. Kijk, ruimtevaart is heel erg duur. En was voorheen eigenlijk alleen maar uitbesteed aan natuurlijk landen die daar veel geld in wilden steken. En Elon Musk zei, ja, maar als we dus inderdaad als mensheid op meerdere planeten willen kunnen wonen, dan kan het niet zo zijn dat ruimtevaart zo duur blijft. Wat moet je daar nou aan doen? Nou,
ja, want dat wil hij, hè? Dat is zijn toekomstbeeld, dat we straks ook koloniën hebben op Mars, op Venus, ja, de maan.
Precies, en hij omschreef het laatst in een interview heel mooi. Hij zei van, we zijn nog maar heel recent hier in dit heelal, hè? En is dat bewustzijn ervan de mens. Maar dat is maar een heel iel vlammetje wat brandt op de planeet Aarde. En het risico dat het uitdooft is heel groot. Dus wij moeten als mensheid, hè, dat is zijn belief, en daar kun je van vinden wat je daarvan wil, maar dat is zijn belief, moeten wij op meerdere planeten kunnen wonen. En moeten wij die ruimte gaan verkennen. En moeten wij in staat worden gesteld om dat te doen. Nou, dat gaat niet dus met hele dure raketten die je afschiet en waarvan de helft in de zee valt en niet meer wordt hergebruikt. Dus hij zei, je moet gewoon een raket maken die gewoon weer netjes kan terugkeren, heel huids, en die je gewoon meerdere keren kunt gebruiken. Dat is de enige manier om het betaalbaar te maken. En dan kunnen die kosten 10 keren omlaag of misschien zelfs nog verder.
En hij is daar toen mee aan de slag gegaan. En dat heeft uiteindelijk geleid tot die raket die dus daadwerkelijk heen gaat, maar ook uiteindelijk weer terugkomt.
Ja, dat klopt. En natuurlijk destijds zeiden ze van, ja, dat zal je nooit lukken. Zelfs ruimtevaartingenieurs, ik ben zelf ook een lucht- en ruimtevaartingenieurs, die zullen hebben gezegd, ja, maar dat is onmogelijk, Elon, om dat te doen. He, dat is zo geavanceerd en dat is zo ingewikkeld, dat lukt je niet. En hij zei van, ja, volgens mij is het nearly impossible. Dus het kan wel. Dus ik ga daar gewoon mee aan de slag. En ik ga daar gewoon aan beginnen.
Je moet ook wel een hele grote blinde vlek hebben in feite.
Ja, nou ja, kijk, dat is wat Patrick ook vaak zegt. De ondernemers, en hij heeft dat ook, die hebben een reality distortion field. Dus die zien eigenlijk niet dat iets niet mogelijk is. En die vinden het ook nearly impossible. Oké, let's do it. Dan gaan we ermee aan de slag.
Maar hij is wel echt extreem.
Ja, hij voert het wel extreem door, ja, klopt. Ja. En Patrick, als jij nu kijkt naar al die bedrijven van Musk, en ja, de luisteraars kunnen dat niet zien, maar Roland, je hebt een prachtige mooie... Ja, het is geen tekening, maar het is meer een soort geheugensteuntje wat je hier hebt opgehangen.
Ja, het grotere plaatje van al zijn bedrijven.
Ja, we gaan daar even een foto van maken. Patrick, als jij nu kijkt naar al die businessmodellen van Musk, welke strategie zit daar dan achter volgens jou?
Nou kijk, die vraag wordt heel vaak gesteld van nu ook met Twitter. Does Elon Musk have a strategy? En ik denk ook dat, kijk, die strategie gaat over welke keuze je uiteindelijk gaat maken om die grote problemen op te lossen. Maar je ziet wel een bepaalde rode draad. Kijk, Roland gaf dat net aan. Het gaat over echte grote problemen te willen bekijken en beetpakken. En daar navigeert hij eigenlijk zeg maar op schaal en het reduceren van die complexiteit. Dus dat gaat over die principes. Maar ook eigenlijk ook wel denken van als ik dat nou echt groot kan schalen, dat helpt hem ook om op die 10x manier daarnaar te kijken. Want dan zeg je dus, oh wacht even, als die ruimteraketten niet zo kostbaar zijn, omdat ik ze kan hergebruiken, dan ga je gebruik maken van een bepaalde schaal. Nou, dus dat is één deel. Een ander deel is, kijk hoe hij die organisatie dan ontwerpt om die problemen op te lossen. Dat heeft eigenlijk niks mee te maken hoe wij in het verleden organisaties bouwen. Maar het is eigenlijk gewoon één verticale organisatie waar iedereen verantwoordelijk is voor een onderdeel van die waardeketen. En dan zegt hij, oké, dan gaan die dat zelf wel uitzoeken. En een derde is, hij probeert eigenlijk te kijken van hoe kan ik zo effectief mogelijk die middelen mobiliseren. En hij heeft natuurlijk middelen genoeg. Dus dat betekent, ja, als hij ergens mee gaat aan de haal gaat, dan staan er mensen in de rij om hem te helpen. Dus het kapitaal is bij hem eigenlijk geen probleem.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer de 101 businessmodellen van Elon Musk. Zometeen meer over zijn plannen voor Twitter. Maar eerst Patrick, jouw oog viel op een bericht over Facebook in de Amerikaanse nieuwsbrief Thought Sparks.
Nou, deze week is het ook alweer naar voren gekomen. Het lijkt wel of Facebook in de hoek zit waar de klappen vallen. Dus het gaat niet zo goed. En je ziet dat gebruikers vluchten weg. En je ziet dat die omzet daardoor terugvalt. En ja, publiek raadt een beetje zat dat het model gebaseerd is op data. En dat ze dat maar constant van jou blijven gebruiken. Dus uiteindelijk zag je dat Facebook bedrijven gebruiken ook niet meer vaak die Facebook login. Je ziet ook dat Metaverse, dat heeft heel veel geld gekost. Mark ziet nog steeds over 10 jaar dat hier een massive economy aankomt.
Ja, maar nu nog niet, hè?
Nee, nu nog niet. Het levert nu nog niks op.
Nee, en wat ik ook las in het stuk, dat steeds minder mensen die staan toe dat meta-apps hen op het web volgen. En dat is toch ook wel een van de drijvers van waar dat businessmodel op gebouwd is.
Ja, dat klopt. Dus vorig jaar introduceerde Apple bij de iOS-update van 2021 de privacy-update. En die noemden ze App Tracking Transparency. Ja, en dat betekent dus dat jij afscheid kan nemen van dat mensen jouw data of bedrijven jouw data gebruiken. Ja, dat zorgt ervoor dat Facebook 10 miljard aan omzet verloor.
Wauw, dat zijn nog eens flinke aantallen. En dan hebben we natuurlijk ook nog de concurrentie van TikTok. Hebben we een aparte aflevering over gemaakt. Die is ook niet mals.
Nee, dat klopt. En je ziet dat Facebook heeft ook wel een alternatief klaarstaan. Want je kunt zeg maar met Insta kun je video's en je kunt Reels gebruiken. Alleen het Reels wil ook nog niet echt lopen. Kijk, met Reels dan heb je meer filters, bewerkingstools en een hele bibliotheek. En anderen kunnen jouw originele audio ook in video's gebruiken. Alleen ja, het is nog niet mainstream geworden.
Nee, en als we dan kijken even naar de houdbaarheidsdatum van dit model waarop Meta gebouwd is. Ze maken nog steeds winst, maar volgens mij de groei is er wel echt wel een beetje uit, hè?
Ja, dus ik denk dat je dat kunt concluderen. Dus kijk, het is zo'n grote club. Ze doen zeg maar 6, 7 miljard. Gewoon winst, pure winst. Alleen inderdaad, de belangrijkste conclusie is de groei echt wel uit is. En is wel de vraag, wat is dan de volgende groei? Ja, en dat kan natuurlijk wel in zo'n metaverse ergens gaan plaatsvinden. Eigenlijk de digitalisering van goederen en social media. Dus maar wanneer en of dat gaat lukken, dat is de vraag.
Dat blijft nog even boven de markt hangen dus. Van Mark Zuckerberg terug naar die andere tech-ondernemer uit Amerika, die we allemaal kennen, Elon Musk. En we bespreken zijn handel en wandel met Roland Wijnen, die hem al een poosje volgt.
Now, Twitter employees are suing the company in a class action lawsuit over mass layoffs expected to be carried out on Friday.
Ja, Roland, ik zit daarna te kijken naar die hele soap. En dan denk ik, wat wil die man in hemelsnaam met Twitter? Want hij jaagt zo ongeveer alle medewerkers tegen zich in het harnas. Hoe zit jij daarna te kijken?
Ja, een beetje op diezelfde manier. Hè. Bij mij komen ook de beelden op van eigenlijk een phoenix. Eerst even alles platbranden en dan gaat er weer iets nieuws ontstaan. Dus ik ben ook wel heel benieuwd wat hij daarmee wil. En ik volg hem ook. En de ene keer zegt hij weer dit en de andere keer roept hij weer iets anders en gaan mensen daar natuurlijk tegen in. Dat is natuurlijk Elon Musk ook. Ik ben wel benieuwd. Hij heeft dus recent x.com, de domeinnaam, teruggekocht van PayPal. En hij heeft ook al wel geroepen van, goh, een app for everything. Ja, dat is misschien wel wat. Nou, dus dat zou het kunnen worden.
Een soort WeChat, wat we in China kennen.
Ja, in China is al de WeChat. En WeChat.
Even een app for everything, voor mensen die niet helemaal doorhebben wat dat betekent.
Nee, ik denk dat is ook nog maar, denk ik, een proefballonnetje van hem. Want WeChat noem jij uit China. En WeChat organiseert eigenlijk alle dagelijkse klusjes in je leven. Dus het organiseert je leven.
Dat betekent eigenlijk, als je het vergelijkt met WhatsApp, dat je binnen WhatsApp, als je hier de stad in loopt, dat je meteen een treinkaartje kan kopen. Of dat je producten kunt kopen die eigenlijk meteen in jouw buurt zitten. Dus het is eigenlijk zeg maar waar je nu allemaal afzonderlijke appjes voor in je telefoon hebt.
Dat doet WeChat.
Ja.
Ja, dus het zou die kant op kunnen gaan. Maar goed, app for everything, wat everything dan is. Dat kan nog van alles zijn. Het andere wat je hem ook wel steeds hoort zeggen is. En ja, zo keken wij in het begin ook naar Twitter. En dat heeft Twitter in het begin ook gedaan. Dat hij wil eigenlijk de nieuwswaarde van zo'n platform ook herstellen. Want in het begin, dat voorbeeld gebruikten wij in de beginjaren van BMI, van Business Models Inc. altijd. Dat de mensen die Twitter gebruikten, die waren ter plekke veel beter in staat om verslag te doen van een gebeurtenis. Zoals een vliegtuig was gecrashed. Dat was gecrashed in een rivier.
In de Hudson in Amerika.
In de Hudson, terwijl de journalisten die meer op afstand zaten, dachten dat het om een helikoptercrash ging. Dus dat is iets wat hij noemt. Hij zegt, ja, Twitter is toch de open source voor nieuws. Hè? Je hebt de eyes and the ears on the ground en die mensen kunnen verslag doen. Dus dat is een first principle eigenlijk van nieuws. Nou ja, dat hoor ik hem wel zeggen.
Wat ik wel opvallend vind is dat hij het helemaal niet erg vindt als mensen een biezen pakken. Hij gaat echt wel rigoureus naar binnen. En ik dacht wel, als je kijkt naar de business die hij heeft...
Ja, wat betreft hoe hij nu tekeer gaat, daar is Matthijs van Nieuwkerk helemaal niets bij, hè?
Nee. Dus ik denk dat als je dan die bedrijven op een rijtje zet, dan kan ik me ook wel echt goed voorstellen dat hij denkt van, weet je wat, ik ga... Wat Facebook niet lukt, dat ga ik wel doen. Dus ik gebruik het puur als communicatiemiddel. Maar ik ga daar verder in opbouwen, omdat ik dan beter begrijp waar mensen over communiceren. En dat ik uiteindelijk ook een betalingsplatform daaraan kan koppelen. En misschien ook uiteindelijk meerdere apps. Dat zou mij niet verbazen.
Nee, het moet ook toch wel. Ik bedoel, hij heeft dit toch niet zonder reden gekocht. Er zit toch wel iets achter waar wij wellicht nu nog geen weet van hebben.
Ja, dat denk ik ook. Want ik zie dat ook wel op die fora voorbij komen bij LinkedIn. En dan geven mensen hem zeg maar eigenlijk helemaal niet de credits. En dan denk ik van, nou ja, als ik mijn geld erop zou zetten, net als anderen die er wel op die manier over denken.
Geef hem nog even de tijd.
Geef hem even de tijd, ja.
Roland, dan hebben we ook nog een ander bedrijf. En ik zie hem ook op jouw lijstje hier staan. Hier, 2016, Neuralink.
Ja, eigenlijk is het nog een onderzoeksbedrijf. Want ze hebben nog geen businessmodel, ze hebben nog geen product. Maar wat je dan wel ziet, Elon Musk vertelt al wel wat het gaat doen. Dus hij noemt het zelf een Fitbit for your brain. Daar wordt hem soms nog wel eens niet in dank afgenomen, hè, door de mensen die bij Neuralink werken. Maar het zijn implantaten voor in je hersenen.
Oké, nu ga ik even de riemen even vastmaken. Ik zit er klaar voor, zeg maar. Hoe gaat dat werken?
Ja, dan kom ik ook weer op die first principles. Je hersenen, dat zijn elektrische stroompjes. Dus als je die elektrische stroompjes kunt opvangen, dan kun je die ook gaan manipuleren. Dus dan kun je dus inderdaad eigenlijk met de hersenen communiceren door middel van een device. Dat noemen ze de link, hè? De Neuralink. Dus dat device communiceert met jouw hersenen. En dan kun je dus inderdaad met het implantaat zou jij een auto kunnen besturen. Of whatever je device je hebt, dat kun je dan gaan bedienen. Omdat je dan een interface hebt tussen een computer en de hersenen. En de hersenen zijn natuurlijk ook een computer. Dus ja, daar zit ook weer die first principles in. Dat is gewoon het overbrengen van die elektrische signaaltjes.
Dit komt op mij een beetje hetzelfde over als dat hij zegt, we gaan in de toekomst op Mars wonen. Daar kunnen heel weinig mensen zich nog iets bij voorstellen. En datgene wat jij nu uitlegt, is dat eigenlijk ook het geval dat je denkt, het zal toch niet zo ver komen. Maar hij denkt dus wel al zo ver.
Ja, dat klopt. Maar kijk, wat dan wel, en wat je ziet ook in de neurochirurgie. En wij hebben in het verleden ook samengewerkt met een neurochirurg in Maastricht. En die zit ook in het field van deep brain stimulation. Dus in dat veld, we zijn wel op zoek naar manieren om de hersenen te kunnen beïnvloeden, heel lokaal. Om een probleem wat mensen echt hebben, een hersenziekte, Gilles de la Tourette of een andere hersenziekte, om dat te kunnen beïnvloeden. En dat bestaat ook al. Wij hebben ook de voorbeelden in Maastricht dat je door inderdaad met implantaatjes of met de hersenen kunt beïnvloeden en daardoor een incontinentieprobleem of een spraakprobleem kunt voorkomen. Dus hij, aan de ene kant heeft hij het al over toepassingen. Iedereen een Fitbit voor zijn brain. Aan de andere kant zoekt hij ook meteen, maar hoe kunnen we dit concreet nu toepassen voor iemand in nood, dus iemand met een hersenziekte. Dus daar zoekt hij wel altijd naar een concrete probleem wat hij kan oplossen, waar jullie het altijd in de uitzending natuurlijk over hebben. Dus dat is voor hem wel mensen met hersenziekte in het begin als de eerste toepassingen voor dit. En dan weer verder.
Zullen we nog eens even zo'n onderneming beetpakken? Een bedrijf dat tunnels boort. Ja. De Boring Company.
Ja.
Goeie naam overigens.
Ja, klopt.
Wat is dat voor project?
Ja, kijk. Ik heb wel eens een uitdrukking gehoord van een Amerikaan. We hadden een rondleiding op Alcatraz. En die Amerikaan die zei van, every man's gotta have a hobby. So if you're on Alcatraz, what's your hobby?
Ja.
You try to escape.
Zeker.
Dus die uitspraak, every man's gotta have a hobby, is echt Amerikaans. Dus ook Elon Musk heeft een hobby nodig. En zo ziet hij dat ook. Hij zei, ja, tunnels boren, ja, dat is eigenlijk a personal hobby of me. Zo heeft hij dat letterlijk.
Andere dus mensen gaan padellen of voetballen op zondagochtend, maar hij gaat tunnels boren.
Ja, en dus ja, zijn hobby is weer een andere business dan starten. Want dan komt hij natuurlijk op het idee, wacht even, als we tunnels gaan boren, dan kan het ook weer een business worden. Hij is wel begonnen met die technologie en hij wilde dat ook testen. Dus dat is dan ook typisch Elon Musk. Hij dacht, waar kunnen we een tunnel gaan boren? Dat kun je natuurlijk niet zomaar in de stad gaan doen, want dan heb je een vergunning nodig. Maar ja, als je op het SpaceX-terrein zet, niemand houdt je tegen om op je eigen terrein een gat te gaan boren. Dus dan heeft hij ook op een vrijdagmiddag een keer gezegd van, ik wil gewoon die machine nu aanzetten. En dan zien we wel zondagmiddag hoe groot het gat is geworden. Ja, maar er staan hier allemaal auto's geparkeerd. Nou, die waren in no time weg. En die machine stond aan. Ja, zo is hij dan ook weer.
Dat doet hij dus gewoon. Nu hebben we het gehad over schone auto's. We hebben raketten behandeld. Ja. Bedrijf dat tunnels boort. Hij werkt aan een breincomputer. Twitter. Hoe zijn al die verschillende bedrijven, ideeën, concepten, businessmodellen nu met elkaar verbonden? Kunnen we daar een soort boom met takken van maken?
Ja, kijk, dus in elke vraag die hij ook krijgt, hè, waarom doe je dit? Dan heeft hij het over de toekomst. Dus hij wil dat de toekomst exciting is en dat er een uitdaging is en dat er iets moois kan ontstaan. Dus hij wil dat voor planeet Aarde. Daar zegt hij van, ja, wij moeten veel duurzamer ons gaan voortbewegen en energie gaan gebruiken. Die energie moet duurzaam worden. Dus vandaar Tesla. Solar Energy heeft hij destijds gekocht. Dus je kunt met je zonnepanelen ook je auto opladen. Dus dat is om de planeet waar we nu wonen duurzamer te maken. Dus heel erg visiegedreven.
Solar Energy, dat is ook de producent van zijn thuisbatterijen.
Ja, precies. Dat is nu verticaal geïntegreerd in Tesla. Zoals Patrick zei, dat sluit naadloos op elkaar aan. Want als je die auto voor je oprit hebt staan, nou, dan kun je hem dus fijn opladen met je zonnepanelen. Van de andere kant, het is ook tegelijkertijd een batterij voor jouw huis. Dus die auto wordt ook nog eens veel beter gebruikt. Want als hij stilstaat, wordt hij ook nog gebruikt. Dus dat is heel erg visiegedreven. En daar zie je ook van dat dan die samenhanger komt. Duurzame energie met auto's, maar ook met batterijen, met zonnepanelen op je dak. Dus dat is allemaal verbonden. En zo is ook die verbinding er met SpaceX. Dus als je op Mars wil gaan wonen, dan heb je die raketten natuurlijk nodig.
En tunnels boren.
Precies. Kijk, als je tunnels kunt boren op Mars, dan woon je onder de grond met je stad. En dan heb je geen last van de straling op zo'n planeet. Dus ja, hij ziet al meteen de mogelijkheden voor dit soort dingen. En ik denk dat die ook vaak wel ontstaan doordat hij met dingen begint. Hè, dat is ook wel ondernemend. Door ergens iets mee te beginnen, zie je opeens veel meer mogelijkheden.
Wel aardig, want ik zit nog weer even naar jouw samenvatting te kijken hier op dit grote plaatje. Er staat ook nog een ander project op waar we het nog niet over gehad hebben. Starlink.
Ja, klopt.
Even kijken, 2015. Satellieten en internet.
Ja, dus jij vroeg net om die samenhang. Hij heeft natuurlijk met SpaceX verschillende raketten gebouwd. Nou, dat vulde echt een hiaat op, want de NASA was gestopt met het space-programma. Dus die konden geen astronauten meer naar het internationale ruimtestation brengen. Dat lieten ze over aan de Russen met hun raketten. Hij zag daar natuurlijk een niet, want de Amerikanen zijn ook trots. Dus het zou ook wel mooi zijn als we weer vanaf American soil natuurlijk astronauten de ruimte in kunnen brengen. Dus dat is hij ook gaan doen. Heeft hij verschillende contracten meegewonnen, omdat hij dus in staat was die raketten te bouwen veel goedkoper dan de NASA dat kan met ruimtevaartprogramma's. Kreeg hij ook die contracten om vracht en mensen naar het International Space Station te brengen. En een andere manier om geld te verdienen met raketten is satellieten lanceren. En satellieten worden natuurlijk om de haverklap gelanceerd in een baan om de aarde. Dus toen dacht Elon Musk, een satelliet die kan ik ook veel beter en veel lichter en veel kleiner bouwen. En dan kan ik misschien ook wel satellieten gaan bouwen die om een vele lagere baan om de aarde rondcirkelen. En als dat er heel veel zijn, dan kunnen we daarmee breedband internet gaan aanbieden op plekken waar eigenlijk telecomproviders dat nooit kunnen. Omdat ze daar niet kunnen komen.
Dan komen we gelijk op jouw woonplaats, Roland, Eersel.
Ja, klopt.
Bijvoorbeeld. Nou.
Ja, ik woon in het buitengebied. En dat is een mooi verhaal. Want een aantal jaren geleden zei de gemeente van, goh, neem toch glasvezel. Het hele dorp kreeg het gratis, of voor €50. Dat werd betaald door de gemeente. Maar in het buitengebied moesten wij €2500 betalen voor een aansluiting. Toen dacht ik, dat is veel te veel. De marketingcampagne van de gemeente destijds zei van, ja, je kunt dat maar beter nu doen, want de komende jaren komt er in ieder geval niks beschikbaar voor jullie om dat breedband internet aan te bieden. En ik dacht van, misschien dat er wel iemand eens een keer wat gaat doen, misschien met satellieten.
Even Elon bellen.
En dus daar is hij in 2015 mee begonnen. En in 2019, kan ik me nog herinneren, heb ik me al ingeschreven op de aanmelding voor een Starlink abonnement. En nu kan ik dus een Starlink abonnement nemen. Dat kost me $400 voor de hardware. En €85 in de maand voor een abonnement. Dus nou ja, daar zie je maar weer. Dat soort dingen gaat heel erg snel als er mensen als Elon Musk achter zitten.
Maar Ronald, ik dacht dat hij die voor een veel lager bedrag zou aanbieden. Omdat hij natuurlijk straks, als hij de hele aansluiting heeft, heeft hij de controle over wat hij met die prijs kan doen. Want hij kan het echt veel goedkoper aanbieden.
Ja, misschien dat die prijs nog wel omlaag. Volgens mij zijn ze al wel iets gezakt. Ik dacht dat het eerst iets van $600 was en $100 per maand. Dus hij is al wel iets gezakt in prijs. Dus ja, hij wilde het ook steeds wel betaalbaarder maken. Ook natuurlijk elektrisch rijden, snapt hij ook. Als iedereen dat moet omarmen, moeten we dat ook betaalbaarder maken. Dus de volgende Tesla-modellen zijn ook betaalbaardere modellen. Dus hij is wel op zoek naar die betaalbaarheid steeds. Ja.
Misschien nog één voorbeeld, hè? Want ik dacht dat dat ene plaatje over dat hij een Roadster had gelanceerd, dat dat een gewoon een gefotoshopt plaatje was.
Nee, ja goed, hij is ook wel bekend om zijn stunts. En ze hadden toen destijds wat ze noemen een payload. Er moest een lading op die raket om een test uit te voeren en aan te tonen dat je daarmee een lading in de ruimte en in een baan om de zon of om de aarde kon brengen. En toen hebben ze bedacht van, goh, dat moet wel een redelijk zware lading zijn. Wat is zwaar genoeg? Nou, mijn Roadster, mijn auto, is zwaar genoeg. Dus daar zetten we nog een Starman in met een mooi ruimtepak aan. En we doen daar nog een boek in. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy doen we in het handschoenenkastje. En die monteren we bovenop die raket en die wordt in een baan om de zon gebracht. Dus die zweeft daar nu boven.
Mooie plaatjes, hè? Ja. Wat een marketingstunt. Ja, en ik zit ook nog te denken, hè, zo'n Starlink, kun je daarmee ook internet aanbieden in landen waar de overheid nu makkelijk internet kan platleggen? Bijvoorbeeld in Iran.
Ja, ik denk dat hij dat zou kunnen doen. Hij heeft natuurlijk nu ook gezegd tegen de Oekraïne, ik betaal gewoon jullie internet de komende jaar. En dat kost me $400 miljoen, maar daar heb ik er graag voor over. Dus daar heeft hij het al gedaan. En hij is ook wel op zoek naar samenwerking. Dus dat vond ik ook mooi om te zien. Hè. Vorige week hadden jullie T-Mobile in de uitzending. En toen werd er ook gezegd van, goh, wij zoeken ook die samenwerking om met partijen zoals een Starlink in plaats van te gaan concurreren. En inderdaad, Starlink en T-Mobile hebben een combinatie om samen eigenlijk voor die dekking te gaan zorgen en voor die naadloze aansluiting. Dus hij is ook echt op zoek wel naar samenwerking in die gebieden.
Tot slot nog even. Het gaat tot nu toe vooral over zijn bedrijven. Tussen de regels door horen we al wel een beetje hoe de man in elkaar steekt. Wat weet jij over Musk persoonlijk?
Ja, dus dat het een hele aparte man is. Hè? Maar goed, dat zien we en
dat
horen
we
allemaal
we reeds.
Wel. Ik denk dat het een man van tegenstellingen is. Hij heeft natuurlijk een heleboel resources en kapitaal verzameld. Dat is echt exponentieel ook omhoog geschoten.
Rijkste man ter wereld.
Maar daarvan zegt hij ook van, ja, dat zijn gewoon resources om daarmee mijn visie te verwezenlijken. Dus daar komt hij steeds op terug. En hij had een heleboel mooie huizen en de afgelopen jaren heeft hij die allemaal verkocht. Dus vorig jaar, geloof ik, heeft hij zijn laatste huis in Malibu een dikke villa verkocht. En hij heeft nu een tiny house gemaakt door een startup uit Silicon Valley, waar hij dan af en toe is, hè? Want hij is natuurlijk, hij reist continu is hij onderweg. En overal is hij natuurlijk, hij is overal en nergens in al zijn bedrijven.
Weten wij over de manier waarop hij zijn week indeelt? Met al die verschillende bedrijven kun je niet continu micromanagen overal.
Nee, nou ja, en hij zegt zelf, nee, ik ben geen micromanager. Maar hij is een nanomanager. Dus,
nog erger.
Ja, nog erger.
Jeetje.
Ja, dus kijk, hij zit wel echt overal, bemoeit hij zich mee. Hij, ook bij al zijn bedrijven, natuurlijk op zijn profiel bij Tesla staat ook van, ik ben de lead product designer. En hij ziet zichzelf ook zo van, ik ben verantwoordelijk voor die engineering, design en ook productie. Want productie is onderdeel van engineering. En als er dan ook problemen zijn in een fabriek, hij had laatst nog een mooi voorbeeld over. Toen liep een productielijn niet goed van de batterijen van de Tesla's. En dan gaat hij dan met zijn eigen ogen kijken, waar ligt dat dan aan? En dan komt hij erachter dat mensen daar onderdelen op aan het plakken zijn die eigenlijk helemaal daar niet thuis horen, die nutteloos zijn. En dan gaat hij zich daarmee weer lopen bemoeien. Maar zo maakt hij dus ook het design weer beter.
Roland Wijnen van Business Models Inc. Dankjewel voor dit gesprek. En Patrick en ik zijn er volgende week weer. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.